Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen in enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, en wij zingen daarna Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. 14e vers van Psalm 69. Nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden, door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. De schriftlezing vindt u in 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is, tot welke komen als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Amen. Aan de orde van behandeling is zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 21. Vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk, dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht en zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van de beginnen der wereld tot aan het einde toe vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag en antwoord 55, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord, eerstelijk dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaat aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag en antwoord 56, wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord, dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonde, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Wij willen in de voorbeden denken aan de heer De Groen, die na een operatie in het ziekenhuis van Mannheim weer terug mocht keren aan boord. Mevrouw Bas mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En mevrouw van den Bolgaard van Dijken zal aanstaande woensdag worden opgenomen in het ziekenhuis van Zwijndrecht in verband met een heupoperatie. Laat ons bidden. Heere, wat zijn we aangewezen op uw hulp en op uw bijstand. Onze ogen zijn op u geslagen, want zonder u kunnen wij niets doen. In u leven wij en in u bewegen wij ons. En geef dat we dat mogen beseffen, op dit ogenblik waar wij tot u naderen in het gebed. En wie zijn wij dat mogen doen, Heere? En dat u er ook om gebeden wilt zijn. Want waar wij de gebeden mogen vermenigvuldigen tot u, die in de hemel zit, wilt gij uw oor neigen. Heere, en merk dan op de stem van ons geroep. Heere, ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheid. En wilt ge zelf door uw genade vanmiddag de dienst aan u rijk maken en zegenen, opdat de grootheid van uw naam geroemd zal worden en geprezen. En wij als arme zondaar daar een steentje aan bij mogen dragen. Dat we onze stem mogen verheffen tot u, o gezegende God. Heere, wij bidden u voor allen die hier mochten zijn. Geef dat wij vanmiddag niet te vergeefs opgekomen zijn in uw huis. Maar wil u omwandelingen maken, ons leren en leiden door uw Heilige Geest. We mogen ook de zieken aan u bevelen. Zij die hier niet aanwezig kunnen zijn, meeluisteren door de kerktelefoon. Wellicht later de prediking mogen horen. Het wacht alles op uw zegen. Dank dat u mevrouw Bas en de heer De Groen weer thuis wilde brengen uit het ziekenhuis. Ge hebt nog redenen genomen uit uzelf. Ge hebt ook in deze nog willen zegenen wat werd aangewend tot herstel. Dat de dankzegging mag opklimmen uit hun beider hart. Tot uw eer, verlangend om in uw gemeenschap gesteld te worden en te blijven. We denken ook aan mevrouw van de Boogaard, die deze week een operatie moet ondergaan, dat ze met u mag gaan. Dat ze het mag weten, dat gij nabij zijt de ziel die tot u zucht. Heere, geef ons zo een gezegend uur in uw huis, dat alles met orde en stichting mag geschieden. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij herinneren u aan de sluiting van het winterwerk zaterdag aanstaande, 16 juni. En wij mogen onze gaven geven. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede voor het groot onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En aan de uitgang zal de kerkvoogdijcollecte worden gehouden. En wij bevelen u de collecte van harte aan. Willen wij nu samen zingen van Psalm 122, de versen 1, 2 en 3. Psalm 122, ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 1, 2 en 3 van Psalm 122. Geliefde gemeente, het antwoord van zondag 21 op de vraag: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Zet in met dat de Zoon van God. Hij is dus het onderwerp van de zin. Heel wat kinderen en jongeren hebben al aan zinsontleding gedaan op school. En dan weet je hoe je achter het onderwerp van een zin moet komen. Je moet jezelf de vraag stellen: wie of wat doet er wat? En het antwoord van zondag 21 is daar heel duidelijk over. De Zoon van God, hij is dus het onderwerp van de zin. Dat betekent dat zijn persoon en zijn werk ook bepalend is voor alles wat er verder volgt in dit vrij ingewikkelde antwoord. Nou, na het onderwerp kijk je naar het gezegde, naar de werkwoorden dus in de zin. En dan vraag je jezelf af: wat doet dan de Zoon van God? Als je dan zo het antwoord even doorneemt, dan kom je aan het einde vrijwel van het antwoord dat spreekt over vergaderen, beschermen en onderhouden. Dat doet de Zoon van God dus. En dan willen we tenslotte ook nog het leidend voorwerp weten. En dan stellen we ons de vraag: wie ondergaat dat allemaal? Dus wie wordt er door de Zoon van God vergaderd en beschermd en onderhouden? En dan is het antwoord: uit het hele menselijke geslacht en gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren in eenigheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot het einde toe. Zo hebben we de zin dus even wat ontleed, niet om onze Nederlandse taal wat bij te spijkeren, maar met de bedoeling dat wij vanavond hemels onderwijs ontvangen. Geestelijke lessen mogen krijgen op de leerschool van Gods vrije genade. En wat is nu het allerbelangrijkste? Wel, dat is het onderwerp. Het gaat om de Zoon van God. Als de vraag gesteld wordt: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dan gaat het om de Zoon van God. Dus als we over zijn kerk spreken, spreken wij allereerst over hem, want het is zijn kerk. Dat wil het woord kerk ook zeggen. Het is afgeleid van het Griekse woord kuriake. Wat betekent dat wat van de Heeren is? Dus de kerk blijkt het voorwerp te zijn van zijn kerk vergaderend werk, van zijn bescherming en van zijn onderhouding. Het woord kerk valt niet alleen, maar ook het woord gemeente. Dat komt van het Griekse ecclesia. En dat betekent letterlijk uitgeroepen. Er uitgeroepen, waaruit? Wel uit de wereld. Of zoals het hier staat, uit het ganse menselijke geslacht. Dus uit de wereld van mensen die geleefd hebben, die nu leven en die nog leven zullen. De kerk of de gemeente wordt dus verzameld uit de mensenwereld waarin wij leven en waartoe wij behoren. En de grote vraag zal dan ook zijn, maar ik ga daar straks verder op door, of ook wij een levend lidmaat van die kerk, van die gemeente van de Heere mogen zijn. Wat geeft het toch een ontspanning, nietwaar, dat we mogen weten dat de kerk geen zaak van mensen is, maar een zaak van de Heer. En dat moet ons toch doen ontspannen. En wat preek ik dan tegen mezelf vanavond? Als je van top tot teen onder de spanning zit, om dan te zeggen: Heer, het is gelukkig niet mijn zaak, maar het is uw zaak. Het is niet mijn gemeente, het is uw gemeente. Om het uit handen te geven, om het hem toe te betrappen. Geheel en allen, als we dat niet kunnen, gemeente. En dat beleven we dan, dan lopen we hardgrondig tegen onszelf op. En de Heere weet wel raad met doe-het-zelvers. We kunnen van Petrus wat dat betreft heel wat leren. Hij bedoelde het ook zo goed. Hij wilde 3 kerkjes bouwen op de berg van de verheerlijking. Voor Mozes 1, voor Elia 1 en voor de Heer Jezus 1. En wij zouden zeggen, nou beter kan het niet. Met Jezus op de berg, Mozes en Elia erbij. Wat zou je nog meer wensen? Weet je wat de Heer tot 3 man toe in de evangelie zegt? Maar hij wist niet wat hij zei. Ja. Daar wordt eventjes een les getrokken. Uit dat wat wij menen, dat goed is. En wat de Heere ervan vindt. Gemeente, ook dat heeft u en mij alles te zeggen. Petrus was de zin voor de realiteit geheel kwijt. Ideale gemeentes zijn er vanaf het paradijs nooit geweest. En ze zullen er ook nooit komen. Diezelfde Petrus, die zo lieflijk over die 3 tabernakelen sprak op de berg van verheerlijking, die trekt enige tijd later het zwaard. En het is maar goed dat Malchus zo snel reageerde, anders had niet zijn oor maar zijn hoofd eraf gelegen. Hij liep tegen zichzelf op toen hij met vloeken en eedzweren zei dat hij Jezus niet kende. En dan wordt nu de paus de sleutelrol gegeven in de kerk. En dan moet hij de opvolger zijn van Petrus. Wat een naamloze armoe als we ons kerkelijk leven moeten laten afhangen van een paus of van Petrus. De Heere die zegt tegen hem, gij Satan, gij tegenstander, ga achter mij. Christus zorgt voor zijn eigen werk, zorgt voor zijn eigen kerk. Als dan Petrus gelegen had, zou er nooit een kruis op Golgotha hebben gestaan. Dan had hij liever al die vijanden van Christus ter plekke het hoofd afgehakt. Uit liefde tot Jezus. Maar weet je wat Jezus zegt? Wie naar het zwaard grijpt, die zal door het zwaard vergaan. Wat heeft de kerk ook veel bloed aan haar handen, nietwaar? Wat is er in de geschiedenis veel gebeurd? Wat hebben de brandstapels gerookt? En wat zijn de verhangingen vele geweest? Petrus kon het maar niet laten, tot het laatste toe. Dan zegt hij nog, als de Heer hem gezegd heeft hoe het met hem zou aflopen, en wat zal Johannes dan ondergaan? Hoe zal het met hem aflopen, Heer? En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, wat gaat het u aan? Wij zouden zeggen, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Volg gij mij. Weet je wanneer het pas goed ging, gemeente? Toen de broeders en zusters samen zaten, met de handen samen en de ogen dicht, om de komst van de kracht van de geest te verwachten. Toen was er geen enkele kracht meer, nog in Petrus, nog in de anderen, zaten ze als machtelozen en krachtelozen bijeen, om bediend te worden uit de kracht van de Heilige Geest. En dan moet u zien wat er dan gebeurt. Dan stort God van die kracht van de Geest uit, niet met maat. En dan gebruikt hij juist Petrus in die totale afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dan gebruikt hij juist Petrus om die heerlijke Pinksterrede uit te spreken. zijn kerk vergaderend werkt, krijgt juist op die Pinksterdag de glans van de hemel. Merkt u dan toch dat de kerk er niet is dankzij ons, maar dat de kerk er is ondanks ons? Nou zegt het antwoord er nog iets bij. Zij is uitverkoren tot het eeuwige leven. Let goed op. Uitverkoren tot het eeuwige leven. En dan wordt er niet gesproken over het individu, maar over de gemeente. Wij pellen dat graag uit zijn verband, maar we laten het staan zoals het staat. Een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Het gaat hier dus over de kerk met een grote K. En de kerk met een grote K, dat is de heilige kerk. Dat is de uitverkoren kerk. Dat is de uitverkoren gemeenschap. Geroepen tot gemeenschap door de heilige geest van de Zoon van God. Gemeente, ik zou het u wel in willen prenten vanavond. Als er gezegd wordt, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En dan volgt dat de Zoon van God, dat had wel eerder vastgesteld. Maar nu blijkt dus die uitverkiezing van de kerk het werk te zijn van de Zoon van God. Verkiezing heeft dus alles te maken met de Zoon van God, met hem in wie God al zijn welbehagen heeft. De uitverkiezing is een zaak van hem. De kerk is een zaak van hem. En als we het over particuliere personen gaan hebben, en dat komt zo, dan zijn het degene die de Vader hem gegeven heeft. Op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten. Uitverkiezing staat niet ergens apart, helemaal vooraf. Nee, uitverkiezing openbaart zich in Christus, in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En in het gelovig zien op hem openbaart zich die eeuwige verkiezing. Als dat rotsvaste, dat eeuwig verankerd ligt in de verkiezing van de drie enige God. Vaster kan het niet liggen. En daarom is het zo'n geweldige troost, ook voor het individu, dat bij al de stormen die mogen woeden, op de reis naar de eeuwigheid, Hij, dat heerlijke werk der zaligheid, voor eeuwig in stand houdt. Wat hij begonnen is, dat voleindt hij. Kijk eens wat er aan het einde van dit antwoord staat. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. Kijk, dan krijgt de verkiezende liefde. Dan krijgt de verkiezende liefde de glans van het aangezicht van Christus. Gods aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Vooral de oprechte van harte, ten troost verspreid in smarten. Daarom juicht vrome om uw lot, verblijd u steeds in God. Roemt, roemt, zij majesteit, gemeente, wat is dat rijk? Als uit de volheid van het gemoed, die toon die God zelf aan ons heeft gegeven, mogen zingen tot eer van hem, dan maakt hij de muziek compleet. Gemeente, en dan gaat hij gelukkig door met dat kerkvergaderende werk. Het is zijn kerk. Zul je nu nooit meer over de verkiezing spreken met optellen en aftrekken, maar het te bezien zoals de Heilige Schrift ons heeft aangereikt. Het is soms ontstellend hoe je mensen hoort redeneren. De Dordtse leerregels zeggen niet voor niets dat wij die kostelijke waarheid van de verkiezing verdraaien tot ons eigen verderf. Weet je hoe je ervan genezen kunt worden? Om te zien hoe er een wenende heiland staat voor de poorten van Jeruzalem. Och of geheden bekende, wat tot uw zaligheid is dienend. Dat is verkiezen. En wie daarvoor valt, gemeente, die mag weten hem eeuwig toe te behoren. Dat God zo zich presenteert jegens u, jegens jou en jegens mij. Ja, dan gaat die verkiezende liefde zelfs zo ver dat wanneer zijn handen machteloos gemaakt zijn aan het vloekhouder schande, hij het niet kan laten om te zeggen, Vader, vergeef het ze toch, want ze weten niet wat ze doen. Ja, die Joden van die tijd, die zeiden wij zijn Abraham zaad, ze hadden de Heer Jezus niet nodig tot behoud van hun ziel. En misschien zitten er ook wel onder ons, die met hun eigen gemaakte godsdienst iets voor God willen betekenen. Gemeente, ten diepste is het voorbijgaan aan de volkomen offerande van Christus niet anders dan hem opnieuw te kruisigen. Want dan blijven we die we zijn. Dan hebben we zijn genade niet nodig. We hebben zijn bloed niet nodig. We hebben zijn vergevende liefde niet nodig. En dat terwijl hij ons in die liefdesgemeenschap wil laten delen. Daartoe gaat toch ook vanavond weer dit woord uit. En dan wil hij die volstrekte gave van hem, waardoor een zondaar zalig wordt, om niet schenken. Ja. Gelukkig toch dat we mensen zijn, hè. Ja. Want alleen mensen kunnen zalig worden. Stel eens voor dat je een hond was. Kon je niet zalig worden? Nou kun je zalig worden. Door het bloed van Christus. Alleen. Wat mogen we ons dan gelukkig prijzen? Dat we in dat lieflijke heden van Gods genade zijn. En dat de Heere tot ons spreekt van boven het verzoendeksel. Dat hij tot ons komt vanuit de aanspraakplaats van zijn heiligheid, zoals het heilige der heiligen genoemd wordt. Hij heeft toch dat gordijn van boven naar beneden laten scheuren. Dat is wat. God was voordat Christus uitriep, het is volbracht. Achter dat dikke gordijn. Waar eenmaal per jaar de hoge priester bij de gratie Gods mocht ingaan. En dan wel met het bloed van stier of bokken bij zich. Anders zou er geen verzoening zijn voor hem. En ook niet voor het volk van Israël. En dan, als dat dierbare offerlam zijn eigen bloed heeft gestort op de kruisheuvel Golgotha, dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Dan is alles wat er tussen God en ons mensen is, volkomen weggenomen. Die zonde die een scheiding maakt tussen God en onze ziel, heeft hij geheel en al doen verdwijnen. Kijk, dat de kerk van toen onmiddellijk begon om dat kleed weer aaneen te rijgen. Ja, dat is de mens eigen. Want wij willen niet van genade leven. We zouden veel liever er iets voor doen of iets betekenen ook in de kerk van vandaag. Als we maar actief zijn, als we maar ontzettend goed ons best doen. Als iedereen kan zien wat ik al niet doe. Ik maak de notulen en ik zorg dat de cijfertjes kloppen. En we gaan toch maar langs de deuren voor de bijdrage ieder jaar. Het is toch niet niks als je daar door storm en regen uitgaat om nog probeert wat geld voor de kerk bijeen te krijgen. Moet je eens zien en moet je haar eens zien. Zij doet nergens aan. Ja, en zo proberen we onszelf een plaatsje in de hemel te geven, gemeente, gemeente. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wat wil dat zeggen? Wel, dat wij door die nieuwe geboorte ingelijfd worden in die kerk van Christus. Dat we een levend lidmaat worden. Dat we daadwerkelijk onderdeel zijn geworden van dat hoofd, Jezus Christus. En welk onderdeel we dan zijn, welk lidmaat we dan zijn, als we maar een lidmaat mogen zijn. Al zijn we maar een pink of een teentje. Weet u, de romp en de benen en de armen en de handen, ze worden allemaal bediend uit dat hoofd Christus. En hij zorgt dat alles feilloos functioneert, want zijn kerk komt thuis. Ze komt thuis als een bruid, versierd met zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Ze wordt een sieraad in zijn oog. We kunnen het niet begrijpen. Want die kerk, ja, wat stelt die kerk nou voor? Nou, inderdaad, als we zien op ons gedoe in de kerk, dan stelt het niks voor. Maar als we zien op zijn werk, dan blijkt die kerk, de baarmoeder te zijn, waaruit God zijn kinderen doet geboren worden. Dat is toch rijk? Jonge kinderen en mensen, laten we toch waarderen dat we onder de adem van deze God geboren zijn. En onder de adem van deze God mogen leven. Toen Abraham door hem gemaakt werd uit het stof der aarde, heeft God zich gebogen over hem heen en zijn lippen gelegd op de mond van Adam en heeft hem zo gemaakt tot een levende ziel. En met eerbied gesproken legt God nu in de verkondiging van zijn woord door de kracht van de geest zijn lippen op de mond van een dode zondaar. En hij blaast het nieuwe leven erin. En dan wordt die dode zondaar opgewekt. Zo wordt hij een levend lidmaat van die kerk. En zo krijgt hij ook liefde tot die kerk. Zo krijgt hij ook liefde tot al de schatten en gaven die deze Christus aan zijn kerk heeft nagelaten. Want het is niet niks dat hij de prijs van zijn bloed aan die kerk heeft gegeven. En dat die kerk daar ook nog over mag beschikken. In de getrouwe prediking van het woord en in de bediening van de sacramenten. Is het u geen wonder dat vanmorgen heel zichtbaar die Heere Jezus zijn bloed betekent en verzegelt aan vier kinderen van de gemeente? Zouden we nog enige twijfel hebben aan de bedoelingen van God met ons en onze kinderen? Dan moeten we maar eens diep in het doopvont kijken. Diep in het doopvont kijken. Die grenzeloze zondagsliefde van een Christus. Die niet wil dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot genade zouden komen en worden aangenomen. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? In de eerste plaats wordt ons gezegd dat zij die geloven allemaal als lidmaten deel hebben aan Christus. In het vorige antwoord werd ook al gesproken over die eenigheid van het ware geloof. Daar zijn ze nu één in. Hier op aarde verdeelt ons alles. We hebben overal een etiket opgeplakt. En dat etiket wordt ook nog weer eens onderverdeeld. Als je alleen al kijkt in onze eigen hervormde kerk. We hebben de mid-orthodoxie, we hebben de confessionele. We hebben de gereformeerde bonders. Dan moet je denken aan de lichte bond, aan de middenbond en aan de zware bond. Dan krijg je vervolgens nog eens een keer het gekrookte riet. En vandaag of morgen spat de boel helemaal uit elkaar, omdat we willen samen op weg te gaan. God beware ons voor nog meer verdeeldheid en nog meer scheuring. Weet u waarom? Omdat het niet uit God is. Omdat het niet uit God is. God zoekt de heelheid van zijn kerk. En dat de kerk verdeeld is, dat is de schuld aan ons mensen. En nochtans is God zo goed en zo liefdevol dat hij nog rekening houdt ook met onze grillen en grollen in het kerkelijk leven. Want we zouden toch niet graag zeggen dat de Heer alleen maar werkt in de gereformeerde bond van de Nederlandse hervormde kerk. Het is al te dwaas om te zeggen. Nee, de Heere heeft overal zijn kinderen zitten. Weet je waar het om gaat? Of wij een levend lidmaat zijn van die ene, ware, heilige, algemene christelijke kerk. Daar gaat het om. En dan geeft God een ieder nog een plaats. Ook naar zijn wijs beleid. Hij stelt hier een dienaar om er daar een weg te nemen. En zo gaat hij voort. Ook waar het gaat om de ambtsdragers in die kerk. God zorgt ook wat dat betreft voor zijn gemeente. Weet u wat God voorstaat in die gemeente? Nou, u hebt het zojuist onder leiding van het orgel mogen opzingen. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen, vreugd en lust. Daarom past er geen ruzie in de gemeente. Want dan deelt men van de weeromstuit niet in de vrede Gods. U moet goed verstaan. Dat wil niet zeggen dat wij die vrede niet zouden kennen. Maar het kan toch ook in het leven, en dat heb ik zojuist geschetst aan de hand van enkele voorbeelden uit het leven van Petrus. Het kan toch zo zijn in het leven van een kind des Heren, ook van een ambtsdrager en ook van een dominee, dat die mijlen ver van dat liefelijke, vredevolle leven met Christus en de naaste verwijderd is. Wat heeft de Heer Mozes niet tot de orde moeten roepen? Dat was de meest zachtmoedige man die je bedenken kon. Je moest heel wat doen om Mozes boos te krijgen. Maar het volk zag er kans toe om hem zo te tergen in het aanranden van zijn God, dat hij zich liet gaan. En dan krijgt God Mozes voor zijn aangezicht. En dan zegt hij: omdat je niet geluisterd hebt naar wat ik u geboden heb, zo zult gij Kanaan niet ingaan. Nou, wij zouden zeggen, als er nou toch één in Kanaan moest komen, menselijkerwijs gesproken, dan zou het toch Mozes zijn. Moet je voorstellen. Hij werd al geroepen toen hij nog een jongeling was in Egypte. En hij had er zo'n zin in. Dat hij toen hij zag dat er waren die zijn volk als slaven behandelden en mishandelden. Dat hij in zijn boosheid al zo'n slavendrijver doodde. Nou, en dan gaat God hem 40 jaar in de woestijn voeren om af te koelen. Moet je eens voorstellen, 40 jaar om af te koelen. Hij heeft wat moeten leren. Hij is schaapherder geweest. En in het optrekken met die kudde heeft hij geleerd hoe hij om moest gaan met koppige mensen. Want schapen zijn net zo onwillig als u en ik. Ze willen altijd de andere kant uit als dat wij willen. En dan pas geeft God hem de leiding van dat volk en dan krijgt hij nog eens 40 jaar. En op een gegeven moment is het zo zwaar dat hij zegt: ik kan het niet meer alleen. En zijn schoonvader, die heeft hem geadviseerd. Dat kan niet, er moet hulp bij komen. Nou, gelukkig is dat ook gebeurd. Maar dan na die 40 jaar, dan rekent God hem af op zijn ongehoorzaamheid. En zegt: Mozes, je komt niet in Kanaan. Maar, en kijk, dat staat er tegenover. Hij mag wel dat prachtige land zien. Vloeiende van melk en honing. Hij mocht zo zien op Jericho, de palmstad. Moet je nagaan, als hij 40 jaar in de woestijn hebt gezworven. En je ziet daar zo'n oase liggen midden in het woestijnlandschap. En zegt de Heer: je mag het wel zien, maar je komt er niet in alleen. Hij haalt hem thuis, gemeente. Hij brengt hem in dat hemelse Kanaan. Wie had dat nou toch ooit kunnen denken, dat het zo zou aflopen met deze strijder voor de Heere. En zo gaat het vaak in ons leven, gemeente. Ook in het kerkelijk leven. Zo anders. als dat wij zouden wensen en als wij ooit gedacht hebben. Laten we nog maar eens naar Petrus kijken. Als die vol is van de geest en door de Here gebruikt wordt in zijn dienst, dan mag hij het zwaard van het woord hanteren. En dan mag in één dag tot 3000 keer toe dat zwaard door het hart van die mensen heen gestoken worden. Opdat ze behouden zouden worden. Dus alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Als we het in dat perspectief mogen zien, gemeente, dan krijgen we vergezichten, net als Mozes. Dan kunnen we ook dat volk overlaten in de handen van de Heer. Dan vindt hij het ook prima dat een ander zijn plaats gaat innemen. Dan mag Jozua het leiderschap op zich nemen. Door God zelf toegerust. Hij zou hem helpen en hij zou hem ondersteunen naar zijn eigen belofte. Nu, wij gaan nu naar het laatste. Wat, en ten andere, oh nee, dat moet ik nog zeggen. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Jazeker, dat wat wij van Gods wegen toebetrouwd krijgen. Die schatten en gaven waarin die lidmaten van dat levende lichaam mogen delen, die worden niet alleen voor onszelf gehouden. Nee, de kerk leeft bij de gratie Gods. En dat betekent dat dat wat we ontvangen ook weer dienstbaar mogen en moeten maken aan de ander. Ieder in zijn gave. Vanmorgen reed ik met de auto over de Moerdijkbrug. En dan zie je daar werkzaamheden gaande waar een nieuwe spoortunnel moet komen. En als je dat zo overziet, dan denk je, hoe is dit nu toch mogelijk? Dat daar straks een brug komt waar treinen met een snelheid van 300 kilometer overrazen. En dat die pilaren waarop die brug gebouwd wordt zelfs bestand moeten zijn tegen een aanvaring met een duwboot, omdat er niet een geweldige ramp zal plaatsvinden. Dan denk je, wat voor mensen zijn dat die dat op de kleinste millimeter kunnen uitrekenen, hoe dat allemaal gestalte moet krijgen. Want als het mogen beleven, u zult het zien, over 4 of 5 jaar, dan staat hij daar midden in dat water en dan zien we daar die snelheidstrein overheen razen. Ieder zijn gave, ook in de kerk. Als iemand de gave van God heeft ontvangen, dan wil God dat wij die gave dienstbaar doen zijn aan de naaste in die kerk. Tot nut, dat wil zeggen gewoon voor de dingen van elke dag. Dat we elkaar behulpzaam zijn. Dat we een beroep kunnen doen op elkaar, een appel. Maar ook en vooral tot zaligheid van onze naaste. Wat is dat ook rijk, nietwaar? Als wij weten wat zaligheid is. Dat wij de volheid van Gods genade deelachtig geworden zijn. En dat wij uit die volheid bediend mogen worden. Dat we mogen werken. Dat God van ons af weet. En dat God werkt in ons hart. Dat God spreekt tot ons hart. Dat God onze wil bewerkt. Ja, want alles in mijn persoon wordt dan ondergeschikt gemaakt aan dat wat de Heere doet en dat wat de Heere wil. Nou, de Heere die zegt dat wanneer ik 2 talenten heb gekregen, ik er 2 bij moet winnen. En als ik er 5 heb gekregen, dat ik er 5 bij moet winnen. Heb ik er 10, dan moet ik er 10 bij winnen. Dat betekent dat alle gaven die God mij gegeven heeft, optimaal benut moeten worden. Opdat wij, ook al zijn we dan over weinig getrouw geweest, over veel gezet zullen worden. En gemeente, dat moeten we ook accepteren. Als we 5 gaven van de Heere gehad hebben. En we worden ouder. En er komen gebreken. En we hebben bij wijze van spreken nog maar 3 gaven. 3 talent. Of misschien nog maar 1 talent. Of misschien helemaal niks meer over. Wat een zegen dan dat er anderen in de gemeente zijn. Die vanuit hun gaven en vanuit hun liefde en vanuit hun bezorgdheid jegens dat lidmaat. Die gaven weer aan hem of aan haar toedelen. Gemeente, we hopen allemaal dat we oud worden. Maar we weten ook dat ouderdom met gebreken komt. En daarin heeft ook de gemeente van Christus een taak. Wij moeten oude mensen niet afschrijven of in de eenzaamheid laten verkommeren. Maar we hebben ook in deze de taak om aandacht aan hen te besteden. Er wordt ook steeds in de kerk geroepen dat we de jeugd overlaten aan hunzelf. Lieve jeugd, laat je niks aanpraten. Als jullie weten wat jullie allemaal hebben aan een vader en een moeder, of misschien alle twee, of misschien één, of de ander niet. Maar goed, ga er maar vanuit waar je in gezegend bent. In een vader of een moeder, misschien nog wel in een opa en een oma, in broertjes en zusjes, of wat het ook zij. Kijk eens wat je hebt, tel je zegeningen, één voor één. En kijk dan eens naar die eenzame oude moeder. Of naar die eenzame oude vader. Die blij is als de deur van het kamertje eens een keer open gaat op een dag. Die blij is als er eten wordt opgediend. Die blij is als er een kleinkind komt om de bloemen water te geven. Ik noem maar wat. Maar zo dienen wij ook heel practicaal dienstbaar te zijn in het koninkrijk van God. Maar het allervoornaamste is dat wij ook die gaven ter zaligheid aanwenden. Kijk, als het alles in dat uitwendige blijft steken, hoe voornaam het ook is, dan is het nog eeuwig tekort. Want wij hebben allen die grote gaven nodig, die God om niets schenkt. En dat is zijn eigen zoon. Om met hem verenigd te zijn en te blijven als een levend lidmaat. En daarom, als wij mensen mogen bezoeken, laat ons dan toch ook spreken over de dingen van de eeuwigheid. Dat ons gesprek niet alleen zal verzanden in het hier en het nu. We gaan nu tenslotte naar vraag en antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving van zonde? Dat God om des genoegdoenis van Christus wil al mijn zonde, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Merk u dat ook als het over de vergeving van zonde gaat, God weer het eerste is die genoemd wordt, omdat hij ook degene is die de vergeving van zonde schenkt. En niet alleen de vergeving van mijn zonde, maar staat er ook mijn zondige aard. Al mijn leven mee te strijden en dan nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht God kom. Merk je nu hoe dit ineens helemaal in het persoonlijke geloofsleven wordt getrokken? Nadat we gesproken hebben over die ene algemene christelijke kerk en de gemeenschap der heiligen, komt hier dat strikt persoonlijke van de vergeving van zonde aan de orde. Dat mij en dat ik, het komt in totaal 7 keer voor. En wij hebben ons geloof beleden vanavond met artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan zeggen we het niet voor niets. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Die vergeving van zonde door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de zaak waar het op aankomt. Hebben we nou ooit vanuit de volheid van ons gemoed mogen zingen? De schuld is volks, heb gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde af. Ja, Heere, daar weet ik van. Ik zal het nooit meer vergeten. En wat heb ik dat ook toen van ganser harte mogen zingen. Ik kan het plaatsje nog aanwijzen waar u mij in zoveel liefde te sterk werd. Dat ik niet eens meer aan mijn zonde hoefde denken. Dat ik op mocht gaan in uw ontfermende liefde. Mijn ziel was een gewaterde hof. U maakte vrede met mij door het bloed van uw lieve zoon. Ja. En dan denk je wel eens, was het altijd maar zo? Gemeente, als het zo altijd zou zijn, dan zouden we net als Andrew Gray hier niet meer kunnen verkeren. Dan moesten we weg. Dan neemt de Heer zijn kinderen ook weg. Als de heimwee zo groot is naar het zondeloze bestaan voor God en voor onze naasten, en wij dat onvolkomene niet meer kunnen dragen, dan zegt de Heer: het is genoeg, jongen. Het is genoeg geweest. Ik haal je thuis. En dan neemt de Heer de adem van zijn kinderen weg. En ze zijn niet meer. Maar de Heidelberger plaatst ons in de volle realiteit van het leven. Als hier staat: ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. Ja, dat is niet te rijmen in ons denkpatroon als zondige mensen. Hoe vaak merk je het niet dat wij zeggen: ik vergeef het je. En dan is het waar ook. Je komt er ook niet meer op terug. Maar iedere keer als je hem of haar weer ziet, dan denk je toch weer terug aan dat wat er toen gebeurd is. Gemeente, we hebben genoeg aan onszelf. Ik zou zeggen, die gave van de zondige aard die wij krijgen van de boze, waardoor we zo boos ook zijn, want er is kennelijk een aanknopingspunt voor al dat zondige bij u en bij mij. Daar hoeft niet veel te gebeuren, of die zonde sleept ons helemaal mee. De Heere die behoedt zijn kerk gelukkig voor de zonde tot de dood. Anders zouden ze het ook nog doen, gemeente. Ach, laten we ons toch niet te goed achten voor deze dingen. Als het van ons afhangt, dan verkopen we onze zaligheid voor een schotel linzenmoes. Maar weet je, nou geeft de Heere aan Jacob niet de begeerte naar de linzenmoes, maar naar de zegen. En dat is nou het onderscheid. En dat maakt God, gemeente. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Ja, zeggen we dan, zie je wel, daar zouden we toch niet meer zo op reageren. Vandaar dat ik het zo breedvoerig met u behandeld heb. Wij bepreken u de verkiezing in het aangezicht van het kruis van Golgotha. En dan mag u wat mij betreft de verwerping zien. In het hunkeren naar dat tijdelijke. Naar die lekkere soep, of naar die lekkere aardappels, of naar die mooie auto, of naar die prachtige parelketting. Kortom, wat kan ons al niet bezetten om ons maar van dat allerhoogste en eeuwig goed af te houden. Gelukkig niet waar, dat God zijn kinderen geen linzenmoes voorhoudt, maar het brood van het leven. Is dat niet groot? De wereld komt met alles wat verderft en tekort is. En God geeft alles wat zuiver blijft en wat duurzaam is tot in der eeuwigheid. Het brood van het leven en het water van het leven om niet. En wie daarvan gedronken zal hebben en wie daarvan gegeten zal hebben, zal nimmer meer dorsten en zal nimmer meer hongeren. Ja, maar dominee, die zondige aard, ik weet ervan. ik zou het niet durven ontkennen zelfs, dat de Heer in mijn leven is gekomen en dat Hij zijn genade heeft verheerlijkt en dat ik mag leunen en steunen op de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Hij is in mijn leven het een en het al geworden. Maar u moet eens weten wat er bij mij allemaal nog leeft van binnen. Gemeente, dat hoeft u mij niet te vertellen. Daar ben ik ook helemaal niet nieuwsgierig naar. Weet u, er is er één die het ons geleerd heeft. En dat is Christus. Die zegt, wat de mens ingaat, verontreinigt ons niet. Maar dat wat de mens uitgaat. En dan volgt daar een verhaal. Wat er allemaal uit het hart naar boven komt. Doodslagen, overspelen, dieverijen, valse getuigenis, lasteringen. En deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Nou, dus God maakt geen vergissing als Hij dat nieuwe leven schenkt aan mensen waarvan Hij van tevoren weet dat ze heel hun leven tegen hun zondige aard hebben te strijden. Weet je hoe het bij Christus ligt, gemeente? Gedane zaken, die nemen geen keer. Vergeven is vergeven. Gekocht is gekocht. En betaald is betaald. En beloofd is beloofd. De Heer komt er nooit meer op terug. Ja, rijker nog. Het is niet alleen dat Hij er niet op terugkomt. Maar dat Hij zelfs er nooit meer aan zal denken. Nu. Hij, en dat staat er ook, nimmer meer wil gedenken, maar uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Gemeente, Hij is ondergegaan in dat gericht van God op Golgotha. Guido de Bremme, het eerbied gesproken, die is ooggetuige geweest van die terechtzitting. Die heeft gehoord en gezien hoe het oordeel van God rechtvaardig aan zijn zoon werd voltrokken. Hij zegt, zo heeft God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, toen hij onze zonde op hem gelegd heeft. Maar, zegt hij, doch hij heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons die schuldig en der verdoemenis waardig maken, voor ons gevende zijn zoon in de dood door een volkomen liefde. En Hij heeft hem opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem onsterfelijkheid en eeuwig leven zouden hebben. Dan staat Christus daar met gebogen hoofd als hoofdverdachte voor het aangezicht van de Vader. En hij kan alleen maar ja zeggen op alle beschuldigingen die tegen hem worden ingebracht. Immers, hij staat er plaatsvervangend met de zonde van de hele wereld op zijn nek. Hij heeft niks meer in te brengen. Hij zwijgt en de Vader die voltrekt het vonnis. Gemeente, Jezus aanvaardt het vonnis niet om van zijn kerk af te zijn, maar Hij aanvaardt het vonnis om zich eeuwig met zijn kerk te verbinden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan wordt Hij geworpen in de diepste verlorenheid. In de eenzaamheid, de volstrekte eenzaamheid van zijn hemelse Vader gescheiden. Dat is voor hem de hel geweest. Hij is niet in de hel geweest. Nee, dat is voor hem de hel geweest. Waar hij onderging in de stikdonkere nacht van de godsverlating. Dan treft dat gericht hem. Waarom? Opdat wij nimmer meer in het gericht God zouden komen. Gemeente, voor alle die deze Heer Jezus hebben liefgekregen, die dat even dierbare geloof hebben, in welke mate of in welke stand ook, het doet er niet toe. Als daar dat nieuwe leven van Gods wegen in ons hart mag leven, daar ben ik al vrijgesproken. Dat is geen zaak van de toekomst. dat is een zaak van hier en nu. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Het gaat al ons voorbij. God bezoekt niet tweemaal. Het oordeel des doods. Hij heeft het bezocht aan Christus om zijn kerk voor eeuwig vrij te spreken. De rekening is betaald, de schuld is weggenomen, de zonden zijn vergeven, de straf is gedragen. Wat willen we nog meer? Wat is er aan mijn wijngaard nog meer te doen dan ik al reden gedaan heb? Ik wil zingen van mijn heiland, hoe hij smarten leed en pijn om mij het leven weer te geven en eeuwig weer bij hem te zijn. Amen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89, het eerste vers. Laat ons danken en bidden. Heere, woorden schieten te kort om uw grote naam en uw goedheid ootmoedig dank te zeggen. Wat is het waar, Heere, dat gij uw kerk in stand houdt de eeuwen door, al meer dan 6000 jaar. En dat gij nog steeds diezelfde God zijt, die in Christus Jezus het gericht voltrok aan uw eigen Zoon. Hij die zijn schouders boog onder de zware last van ons verdorven bestaan. En alles en alles wegdroeg. Heer, als we nu in het gericht gesteld werden in het woord der prediking en dat gebeurt daadwerkelijk, dan is het of zelf als verdachte voor uw aangezicht staan of vrijgesproken te zijn om Jezus wil. En zo volkomen alsof ik nooit enige zonde had gekend of gedaan. eeuwig wonder van uw goedertierenheid. We zijn er ook mee geëindigd, Heere. En geef dat we met die boodschap naar huis mogen gaan. Dat we onze zielen als een buit zullen uitdragen, ook naar wat we gehoord en gezien hebben. Vergeef ook al het gebrekkige. Uw ondersteuning is hoog te roemen. Hoor en verhoor ons uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij eindigen met Psalm 32. Het derde vers, ik beken o Heer aan u oprecht mijn zonde. En het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God. 3 en 6 van Psalm 32. Gaat hen in vrede, dragende met u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.